Ik blijf nog even in Ezechiël 28, om wat er verder nog staat. We waren bij vers 17, waar halverwege het vers staat: ik heb u op de aarde henen geworpen. Ik heb u voor het aangezicht der koningen gesteld om op u te zien. Dat wil zeggen, die koningen onderwerpen zich aan hem en het leidt tot zo'n wereldrijk. Maar er staat vervolgens vers 18: vanwege de veelheid uw ongerechtigheden door het onrecht uw koophandels, hetzelfde woord weer, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen dat u heeft verteerd. En ik heb u gemaakt tot as op de aarde voor de ogen van al degenen die u zien. Allen die u kennen onder de volken zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult er niet zijn. Niet meer zijn, hebben de vertalers ervan gemaakt, maar het is hetzelfde. Gij zult er niet zijn tot in eeuwigheid. Want waar het op uitdraait, is dat deze figuur geworpen zal worden in de poel des vuurs en daar komt niemand meer uit. En dus zal er niet meer zijn. Voor alle duidelijkheid, ik geloof inderdaad dat alles wat in de poel des vuurs geworpen wordt, daar niet blijft bestaan, niet blijft staan, maar verbrandt. Dat wil zeggen, het zal niet meer zijn. Dat is wat in het vuur gebeurt. Hey. Iemand zei in dit verband eens een keer, ja, maar die poel des vuurs, het heet gewoon Gehenna, dat is de vuilverbranding buiten Jeruzalem en daar is het aan ontleend. Dan zeg ik precies, nou, wat daarin gebeurt, weet u toch? Het vuil blijft daarin niet bestaan, het wordt in het vuur geworpen om er niet meer te zijn. En daarom heet het eeuwig vuur, in de zin van dat men er niet meer uitkomt. Daar zijn talloze schriftplaatsen voor, nou talloze, maar vele schriftplaatsen voor, maar dat is weer voor een andere keer of zoiets, hè? Waar dat staat, niet alleen van de duivel, maar ook van zondaren, goddelozen, hoe het maar heten mag. Zij verdwijnen, zij zullen niet meer zijn, hun plaats zal niet meer gevonden worden. Ze zullen verdaan worden, teniet gedaan worden en hoe het maar heten mag. Zullen niet meer zijn. En hier staat het van de duivel en we vinden het eind van het verhaal in Openbaring 20, waarin geworpen wordt, uiteindelijk in de poel des vuurs. Het verdwijnt. Nou, er staat as. Eerlijk gezegd moet ik eigenlijk altijd voor de zekerheid kijken wat er echt staat, omdat as en stof zijn in de Bijbel sterk verwante begrippen. Alleen als het stof heet, dan heet het zo omdat er weer wat van gemaakt wordt, als grondstof. En als het as heet, dan is het iets geweest en het is in het verderf terechtgekomen. Maar as en stof in de praktijk is hetzelfde in de Bijbel. Dus daar moet je voorzichtig mee zijn dus. Maar als ik er dan toch wat van moet zeggen, dan moet ik zeggen, hij wordt geacht te verbranden. Maar dat is ook precies wat in de profetieën staat over Babel zelf. Nou, hier gaat het over Tyrus, dat weet ik. Maar in ieder geval Babel en dus het rijk van Babel, maar ook de stad zelf zal door vuur verteerd worden. Zal in de brand gaan en de wolken zullen op grote afstand gezien worden. En men zal een klaaglied aanheffen. Staat allemaal nog in Openbaring, hè? Openbaring 17, 18, 19 enzovoort. Maar ook in de, wat is het, Jeremia 50 en 51. Maar goed, meer hoef ik er denk ik niet over te zeggen. Het verhaal hier is hetzelfde als het verhaal over de koning van Babel in Jesaja 14. Daar staat het dus op twee plaatsen in de Bijbel. Uitgebreid, dat lijkt mij ook duidelijk genoeg. Je kunt je daarna nog afvragen in dit verband, maar wanneer werd dan ongerechtigheid in hem gevonden? Wanneer was dan de val, niet de nederwerping, maar de zondeval, om zo te zeggen, van Satan? En of wij hebben daar geen antwoord op en zeggen dan, daar moeten wij heel voorzichtig mee wezen. Dat zeg je altijd als je het niet weet, hè. Als je niet kunt fietsen, moet je met zo'n ding heel voorzichtig zijn, hoor. Nou, man. En wat dacht je van een surfplank? Jongen. Surfplank. Ik heb iemand gekend, die was bezig surfen. Ik zeg, hoe gaat het tegenwoordig? Hij zegt, nou, surfen kan ik nog niet, maar ik heb wel leren duiken. Naar voren, naar achteren, over links, over rechts, alle kanten op. Moet je heel voorzichtig mee wezen. Maar dan moet je natuurlijk ook, je moet respectvol zijn met de Bijbel. Maar als je dan toch een antwoord moet geven op de vraag wanneer het was, dan moet vastgesteld worden dat de Satan in de hof al een Satan was, want daar was hij, die listige verleider. Dus moet de val van Satan hebben plaatsgevonden voor die dagen. En als u mij vraagt, dus voor de dagen van Genesis 1. En dus blijkbaar in die oude wereld. Mede omdat Satan beschreven wordt als een cherub, een gezalfde, een overdekkende op Gods heilige berg. Een verheerlijkte gestalte krijg je voor je te zien. Nou, vanaf Genesis 1 vers 2 zie ik niks heerlijks. Dus dan moet het daarvoor geweest zijn. Dat is trouwens ook het antwoord op de vraag wanneer de engelen geschapen werden. Dat is ook zo'n klassiek thema. Hè? Het moet geweest zijn voor de zeven dagen. Maar het probleem is dat men daar gewoonlijk geen ruimte in heeft. Omdat men zegt, God heeft in zeven dagen de wereld en aarde en al wat erin is geschapen. En dat is niet zo. Er staat in de Bijbel, hij heeft in zeven dagen de wereld gemaakt. En dat is niet hetzelfde. Schepping ging daar ver, nou ik weet niet hoe ver, maar ging daar ver aan vooraf. Maar ik denk echt niet aan miljoenen jaren of zo. Maar als u erop staat, het zou kunnen wellicht, het doet er ook weinig toe, denk ik. He? Maar het is die oude wereld waarin dat gebeurd is. En zoals gezegd, ik denk dat deze plaatsnamen die genoemd worden, al plaatsnamen waren. Of althans die plaatsen die genoemd worden, speelden al een rol in die oude wereld. En daar is... Dat kom ik op vanuit de Bijbel. Achteraf blijkt ook dat daar wel archeologisch bewijs voor is, ook nog.
10 miljoenen is overdreven.
Ja, dat lijkt me wat overdreven, maar weet ik veel. Ik weet niet. Maar het is lang geleden, in elk geval. Voor deze wereld. En daarmee komen we bij een ander item, maar dat staat eigenlijk weer los van, eigenlijk ook los van dit onderwerp. Men zou begrijpen dat de wereld waarin wij leven sinds de zeven dagen van Genesis 1, die wereld waarin wij leven, niet doel is in zichzelf. Integendeel, wat ik uit de Bijbel begrijp, is dat het werk van de zeven dagen het begin was van Gods reddingswerk, Gods heilsplan. En hij volvoert dat tot aan de jongste dag. De werkelijke val, zondeval, van wie om wat dan ook, vond plaats daarvoor. En sinds de zeven dagen heeft God een plan in werking om alsnog eeuwig leven en inderdaad een nieuwe schepping tot stand te brengen. In zo'n wereld leven wij, zodat wij in het algemeen de oorzaken der dingen niet werkelijk weten. Maar bovendien zouden we ook niet het doel der dingen zoeken in onze tegenwoordige wereld, want die is in zichzelf niet te verklaren. Is voortgekomen uit die oude. Zie? En dat geldt voor de wereld, de schepping als zodanig, maar het geldt net zo goed voor het werk dat God doet. Gods plan der eeuwen is zijn verlossingswerk. Maar de oorzaak, de reden, de aanleiding tot waarom dat gebeuren moet, die ligt niet in deze wereld, ligt daarvoor. En wij worden daarvan op de hoogte gesteld. Niet gedetailleerd van het hoe en waarom, dat zouden we wellicht ook niet kunnen begrijpen. Maar wel wordt ons verteld dat dat zo is. En het zou ons dus niet willens onbekend zijn. De vraag naar de oorsprong van het kwaad kan ik niet beantwoorden. Ik kan alleen zeggen, ja, dat komt via Satan en dat was het dan. Het is dus de overste deze wereld, de God deze eeuw enzovoorts.
Dat heeft alles te maken met een nederwerping der wereld.
Dat heeft te maken, ja, daar ging het aan vooraf. Hè? Er is sprake van nederwerping der wereld. Dat wil zeggen, een oordeel over de wereld, dat was die oude wereld. En dat is de situatie die ons beschreven wordt daarna in Genesis 1 vers 2. En wat daaraan vooraf ging, ja vers 1. Maar daar staat niet veel in, behalve dat God in de beginne hemel en aarde schiep. Dat ging er dus inderdaad aan vooraf. En de omstandigheden van die oude wereld, daar leren we wel het een en ander van, maar niet in die verse van Genesis. Daar gaat het maar om. Wat we uit Genesis leren, maar dat heb ik ook, dacht ik, nogal systematisch beschreven in dat artikel in Uitdaging dan. Hè. Waar het om gaat is dat als wij in Genesis lezen over de schepping van de mens, zou het ons moeten verbazen dat het niet goed gaat met de mens. Het is niet goed. En waarom niet, staat erbij. Omdat hij uit de aarde is, staat er gewoon bij. En hij keert tot de aarde weder omdat hij uit de aarde genomen is. En hij keert tot stof weder omdat hij uit de stof van de aarde gemaakt is. Zodat je moet concluderen dat er met die aarde op een of andere wijze dus iets niet in orde was. En zo verder. Maar goed, dat is een ander onderwerp natuurlijk. Hè? En het feit dat de Heer een hof plantte in Eden is volkomen in strijd met de gangbare, de klassieke idee van toen God de wereld schiep, was het allemaal mooi en prachtig. Ik geloof dat het mooi en prachtig was toen God de wereld schiep, maar dat was niet in die zeven dagen van Genesis 1. Dat was niet mooi en prachtig, want waarom zou er anders een hof moeten gebouwd worden? Dan was toch heel de aarde één hof? Enzovoorts. Toch? Het geeft antwoord op nog een heleboel vragen meer, maar zoals ze zegt, dat voert mij te ver. Maar als maar tot u doordringt dat de zondeval van Satan en de wereld plaatsvond voordat God deze tegenwoordige wereld maakte. Zie? En deze tegenwoordige wereld is een restitutie, een herstel, vandaar de term restitutieleer, is een herstel tot op nogal laag niveau overigens, maar het herstel van die oude wereld, omdat God die oude wereld alsnog zal gebruiken om een nieuwe schepping waarin rechtvaardigheid blijft, woont namelijk, 2 Petrus 3, tot stand te brengen. En dat is het verhaal. Maar hoe het zit met oorzaak van het kwaad, wel, je kunt erover filosoferen wat je wil, maar je krijgt er toch geen antwoord op. Dat weten wij niet. En dat de zondeval heeft plaatsgevonden, ja. En hoe dat kon, had God dat dan ingeschapen, die mogelijkheid vrijgelaten? Heeft hij dat niet kunnen voorkomen? Of is dat de verkeerde vraag? Had het moeten zijn, heeft hij dat niet willen voorkomen? Of wat dan ook. En als hij het van tevoren wist, want God weet toch alles van tevoren, waarom heeft hij het dan toch laten gebeuren? En nog anderen zeggen, maar als hij het van tevoren wist, stond het ook al vast. En heeft hij het dus zelf gedaan. Maar die conclusie mag dan logisch lijken, maar mijn Bijbel zegt dat het niet zo is. Dus dan kun je filosoferen wat je wil, maar als je uitkomt bij een idee dat volkomen strijdig is met de Bijbel, heb je het dus verkeerd gedaan. Nou ja, daar kun je er beter maar mee ophouden. Zo simpel is dat. Meer weet ik ook niet. Ik vond de verklaring van Weinreb vond ik altijd nogal onnozel. Maar achteraf schijnt hij heel geleerd te zijn. Hè? Maar dat wist ik toen nog niet. Toen ik Weinreb las, jaren terug. Die zei, ja, die twee dingen zijn er tegenover elkaar, goed en kwaad zijn er tegenover elkaar, omdat het zo mooi is om de vereniging van die beiden weer mee te maken. Waarom is een mens van God gescheiden? Opdat het hem gegund wordt om de ontmoeting met God te beleven. Nou ja, verzin ze maar. Misschien is het waar, maar dan begrijp ik het niet. Dus ik kan er ook verder niks mee. Ik vind het idioot. Waarom is het zo leuk om een lekker band te krijgen? Omdat het zo leuk is om hem te plakken. Ja. Ik hoop niet dat het de algemene Joodse verklaring is. Maar ik weet het niet. Nog iets even over die oorsprong van de duivel. Ik heb al aangehaald Johannes 8, vers 44, waarvan sommigen dan zeggen, er had moeten staan, hij heeft niet gestaan in de waarheid. En dat moet dan betekend hebben dat hij daar nooit in gestaan zou hebben, maar dat staat er ook niet. Ik heb u gezegd, het betekent inderdaad, zoals het vertaald is, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dat het blijven in de grondtekst niet voorkomt, verandert er niks mee. Staan is per definitie staan blijven. Het is een kwestie van continuering van een situatie. Ik hoef daar verder niks over te zeggen, denk ik. Ik moet wel even noemen nog in datzelfde verband 1 Johannes 3, vers 8. Ja. 1 Johannes 3. Waar staat die de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginnen. Staat er. Hij zondigt van den beginnen. Waarin sommigen willen lezen dat hij vanaf dat hij geschapen werd, zondigde. Vanaf het begin van zijn bestaan. Maar dat staat er niet bij. De vraag moet gewoon zijn, begin van wat? Of anders, welk begin? Heb je dat nog? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde, is heel lang geleden. Maar dat het hier gaat over hetzelfde begin, dat geloof ik niet. Waarom ook? Het begin van wat? En bovendien is het nog maar de vraag of de... dat is ook de vraag. Of de uitdrukking van den beginnen een tijdsaanduiding is. Wij zijn geneigd om het altijd zo te lezen, omdat onze Bijbel daarmee begint. En het is een geschiedkundig verslag, dus je wil eerst een jaartal hebben. Dat staat er niet, het staat in den beginnen. Maar we nemen het automatisch als een chronologisch gegeven, als een tijdsaanduiding. Maar u weet, men heeft vooral Genesis 1 en zeker vers 1 geprobeerd op allerlei wijze te vertalen. Om te kijken hoeveel kant je nog op kan met dat begrip en hoe je het kunt uitrekken. Maar een van de vertalingen is inderdaad in hoofdzaak, bereshit. In hoofdzaak, en waarom zou je het niet kunnen vertalen met in beginsel? In plaats van met in begin. En daarna wijs ik erop dat beginsel en begin heus hetzelfde is hoor. Zeker in de Statenvertaling. Maar gewoon in het Nederlands ook. Dat wil zeggen, in begin kan een tijdsaanduiding zijn. Maar het kan ook zijn samenvattend. Hè? Want zo leest men trouwens Genesis 1 vers 1 ook. Samenvattend kun je zeggen, in het begin God schiep de hemel en de aarde. Zo van, om het verhaal te beginnen, zo kun je het ook zeggen, waar dit verhaal over gaat. Het gaat in beginsel over God schiep de hemel en de aarde, enzovoorts. En zo kun je ook lezen in Johannes 3 vers 8, de duivel zondigt van den beginnen. En niet sinds wanneer, maar wat doet hij? Nou, dat is makkelijk genoeg. De duivel zondigt van de beginnen. Maar het woord duivel heeft al de betekenis van leugenaar en van zondaar, van dooreenwerper enzovoort. Het punt is bovendien dat de duivel niet altijd de duivel was. Nou ja, en de koningin niet altijd de koningin. Dus ik bedoel, daar is toch niks moeilijks aan. Maar als hij dan toch duivel heet, wel in ieder geval sinds hij duivel heet, zondigt hij. Enzovoorts. Het is geen enkele noodzaak om erin te lezen dat vanaf dat die figuur geschapen werd, dat hij toen al meteen de duivel was en zondigde. Dat hoef je er niet in te lezen. En dus doen wij het ook niet, omdat we net twee hoofdstukken lang gelezen hebben dat het niet zo is. Het is pas later gebeurd, totdat er ongerechtigheid in u gevonden werd, enzovoorts. En hoe lang die tijd dan geweest is, ja, dat was Ezekiel 28. En hoe lang dat geweest is, weet ik ook niet, maar dat maakt ook niks uit. Zie? Nou goed. En dat allemaal vanwege die leer die zegt dat God de duivel als duivel geschapen heeft. Namelijk dat God zelf de zonde en de zondaar gemaakt zou hebben. Dat is een noodlottig misverstand, maar ik persoonlijk zeg het liever niet zo netjes. Want ik vind dat niet een misverstand, ik vind dat een bewuste leugen. Ik denk dat dat een bewuste leugen is. Men probeert iets in de Bijbel te leggen wat er absoluut niet staat. Ik meen het serieus, en dan kunt u zeggen, ja, maar het is toch de goede trouw. Dan zeg ik, nee, dat is niet de goede trouw. Het is niet de goede trouw. Dus te proberen eigen filosofie alsnog bijbels te onderbouwen en dan te zeggen dat het bijbels is, maar in werkelijkheid heeft men het zelf uitgevonden. Dat is de methode van de duivel die zich boven de Bijbel plaatst. Die zegt, dat staat er wel, maar je moet het zo lezen zoals ik het je nu vertel. Dan ben ik serieus. Toen zie iemand, ja, maar er staat toch dat God het kwade schept? Dan zeg ik, ja, dat staat er wel, ja. Maar er staat niet dat hij de zonde schept. Nou ja, ik zal hem even met u lezen. Ja, dan krijg je dat weer. Maar dat hij het heeft toegelaten, dat zou nog net wellicht kunnen. Hij heeft het wellicht laten gebeuren, maar je kunt er beter niet hard op zeggen. Want wij weten niet hoe dat werkt bij God. Dat weten wij toch niet? Dus lezen wij Jesaja 45 in dit verband, want dan wordt dat altijd geciteerd. Dat is geloof ik ook de enige tekst. Nee, maar heeft er nog een gevonden, dat is waar. Later. Jesaja 45, eerst dan maar. De beroemde tekst. Jesaja 45, vers 7. Nou, vers 6 dan. Opdat men weet van de opgang der zon en van de ondergang der zon. Dat er buiten mij niets is, ik ben de Heere en niemand meer. Die hoor je nou eens nooit citeren in verband met de leer van de drie-eenheid, maar goed. Ik ben de Heere en niemand meer, buiten mij is er niets. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Heb je die? Ik formeer het licht. En schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Let op wat er niet staat. Er staat niet en schep de zonde. Maar ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Om het tot die laatste te beperken. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Wat denkt u... over een ander woord voor kwaad. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Wel kwaad?
Onvrede.
Oorlog? Onvrede? Heb je het niet? Is dat een kwaad? Ja, dat is een kwaad. Is het ook zonde?
Dan...
Nou, dat hangt nog. Maar goed, hè? Ja, oké. Okay. Kijk, waar het stuk over gaat, dat is regel 1 hè, bij het lezen van de Bijbel, hè, eigenlijk. Hè. Context lezen. Waar gaat het over? Want het is een misverstand, laat ik dat ook even zeggen, ik had het nu nog even zeggen. Het is een misverstand te denken dat de betekenis van een zin bepaald wordt door de woorden die erin staan. Dat denken wij. Dat is niet zo. Dat komt omdat we op school geweest zijn, daarom denken wij dat. Want dan moest je allerlei moeilijke woorden leren. En dan buitenlandse woorden en daar een Nederlands woord voor in de plaats zetten en al dat soort dingen. Je moet leren wat woorden betekenen. In de praktijk is het andersom. Ik zeg maar weer wat ik altijd zeg. Een woord, één woord, betekent niets. Absoluut niks. Eén woord, welk woord het ook is, heeft geen betekenis. Het krijgt pas een betekenis in een zin en in samenhang met andere woorden. En dus is de betekenis van een woord afhankelijk van de zin waarin die staat. Dan ben je meteen af van het idee dat er zoiets zou moeten zijn of zou kunnen zijn als een concordante Bijbelvertaling. En u weet wat dat is of niet? Sommigen hebben dat heel hoog, concordante Bijbelvertaling. Dat woord gebruiken ze graag omdat u niet weet wat het is. Dus is het interessant, hè? Nou goed, maar een concordante Bijbelvertaling veronderstelt dat hetzelfde woord in de grondtekst ook altijd met hetzelfde woord in het Nederlands vertaald wordt. En ik moet u zeggen, als je zo bezig bent, geef je alleen blijk totaal geen verstand te hebben van wat een taal eigenlijk is. Zo werkt een taal niet. Het is niet zo dat onze zinsbouw enzovoorts en onze wijze van uitdrukken in het Nederlands zomaar vervangen kan worden met een woordenboek in de hand. Je vertaalt woord voor woord naar het Duits of naar het Engels en dan heb je Engels. Huh? Want mijn zuster op een houtslot kun je beter niet letterlijk naar het Engels vertalen. Dan begrijpt niemand het. Of begrijpt u wat het is, mijn zuster op een houtslot? Dat is hetzelfde als Amohula. Of three high out of the window. Dat was het. Je kunt het ook vertalen met worst, trouwens. Worst. Mijn zuster op een houtslot. Dat betekent gewoon, het kan me niks schelen. En daar hebben wij in het Nederlands, ik geloof, 70, 80 uitdrukkingen voor. Met dank aan Godfried Boommans, die ze voor ons verzameld heeft. Ooit en een keer. Daarom heb ik er een paar nog bij de hand. Maar goed, maar dat kun je zomaar niet vertalen. Woorden hebben een betekenis in een context. En bovendien is de betekenis van woorden afhankelijk van wie die woorden gebruikt. En in welke omstandigheid. En binnen welke discipline. Enzovoort. Kijkt u maar in uw woordenboek, zoek maar een woord op. Enzovoort. Hè. Ik heb het woord persoon eens opgezocht. En als een theoloog het gebruikt, dan heeft het ineens een heel andere betekenis dan wanneer een acteur het woord gebruikt. Totaal wat anders. In de praktijk. Schiet me zo gauw geen andere voorbeelden te binnen. Maar zo werkt dat niet. Hè. Concordante bijbelvertaling is een onmogelijkheid. Woorden ontlenen hun betekenis aan de zin waarin ze staan. En het gaat verder. Een zin krijgt zijn betekenis uit de context waarin hij staat.
Als iemand in Friesland schaast, hij zegt, ik heb net onder de brug door.
Ja, dan kan het niet.
Nee,
nee, precies. Nou goed. Hier in Jesaja 45 is namelijk sprake van dat de Heer zijn volk zal verlossen. Boven het hoofdstuk staat Kores, het werktuig Gods. En Kores is dezelfde als Cyrus. Kores of Cyrus was de man die het Babylonische Rijk veroverde. Hij was een Pers, zullen we maar zeggen, voor het gemak, niet al te moeilijk doen. Hij was een Pers en Kores de Perziaan uit Daniel. Hij veroverde Babel en daarmee het Babylonische Rijk. En we weten uit de geschiedenis dat hij meteen de Joden in Babel toestemming gaf om terug te keren naar Jeruzalem. Hij maakte dus officieel een eind aan de ballingschap. Heb je dat? En als zodanig wordt hij beschouwd als een type van Christus. Want terwijl de profetie gaat over ene Kores die in de toekomst zou verschijnen, gaat de profetie over het hoofd van Kores, wiens titel herder betekent, Kores, de herder, over het hoofd van deze herder, Kores, die verlossing uit Babylonische ballingschap zal brengen, gaat de profetie over de enige echte herder, de goede herder, die Israël zal verlossen uit ballingschap. Dat moet nog gebeuren overigens. Dan heb je weer die dubbelzinnigheid. Het gaat letterlijk over ene Kores, maar overdrachtelijk gaat het meteen over de Messias. Want als er staat in vers 2, ik zal voor uw aangezicht gaan en ik zal de kromme wegen recht maken enzovoort, dan gaat het eigenlijk ook nog niet meer over Kores. In vers 1 wel, maar het gaat over de Heer Jezus Christus uiteindelijk. Hè? Nou goed, die de ene God van Israël vertegenwoordigt en die redding zal brengen voor, laten we zeggen, het Joodse volk voor het gemak. Want het is de Heer zelf die eerst het oordeel bracht over dat Joodse volk en dus kwaad over hen bracht. Maar het is diezelfde Heer die hen vervolgens ook verlost, na 70 jaren heet dat, die hen ook weer verlost uit de ballingschap. En dus staat er van hem in vers 7... Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik, de Heer, doe al deze dingen. En het kwaad hierin, lees het hoofdstuk. Dat kwaad is het oordeel dat over Israël gebracht is, van Gods wegen. En de vrede is de omkering van het oordeel, dat wil zeggen de verlossing en terugkeer uit de Babylonische ballingschap. En maar lees het hoofdstuk, dan zie je meteen dat het gaat over Christus zelf. En het gaat hier niet over dat God in het begin ooit een keer de zonde geschapen heeft. Het hele hoofdstuk gaat er niet over, de zin gaat er niet over en het woord staat er ook niet. Dus wat wil je nog meer? Je mag het daar niet voor gebruiken. Dat kwaad soms zonde is, dat is waar, maar ook lang niet altijd. Dat hangt van omstandigheden af, namelijk. Zie? Nou goed. En de Heer zegt tot ons dat we niet zouden toornen, maar zelf doet hij het wel. Is dat tegenstrijdig? Nee, het hangt van de omstandigheden af. En daarom zegt de prediker, er is een tijd voor alle dingen. Of het nou huilen is of lachen, er is een tijd om te huilen, er is een tijd om te lachen. Dat wil zeggen, tijd niet op de klok met per datum, maar tijd in de zin van gelegenheid, omstandigheid. En in sommige omstandigheden zouden wij huilen, in sommige omstandigheden zouden wij lachen, enzovoorts. De meest tegengestelde dingen. Er is een tijd om te leven en er is een tijd om ter dood te brengen. Staat er ook nog. Wis en waarachtig wel.
Zie. In de Deuteronomie 28, vers 48 staat dat hij zijn volk zal verdelgen. Dat gebeurt ook niet.
Nee, maar het verdelgen van het volk is natuurlijk toch kwaad. Maar hij heeft een oordeel gebracht al meerdere keren over een Israëlitische staat. En dus wordt als kwaad beschouwd en hij brengt het. En als je het scheppen wil noemen, prima, vind ik ook goed. Maar er staat, ik maak de vrede en schep het kwaad, ik de Heer doe al deze dingen. Maar over, met de oorsprong van de zonde heeft het niets te maken, daar gaat het vers niet over. Daar kun je er alleen in leggen als je het vers er eerst uithaalt en de woordjes bekijkt en dan beargumenteert dat zonde kwaad is en dat kwaad dus zonde is, wat niet het geval is. Onder het motto, een koe is wel een rund, maar een rund is nog geen koe. Hè? Dat weet u toch? Je moet met de taal een beetje voorzichtig omgaan en met begrip. Nou goed. Hoe hebben wij ons Nederlands trouwens geleerd? Door het woordenboek te bestuderen. A is een aapje. B is de bakker. Die bakt voor ons brood, jawel. Dat is toch niet zo? We hebben dat geleuter van onze ouders, zal ik maar zeggen, aangehoord boven de wieg. Da-da, en hoe het allemaal heet of wat. Later werden ze iets verstandiger en langzamerhand zijn we het gaan begrijpen. Maar niet doordat we de betekenis van woorden leren, maar gewoon het hele verhaal. Waar gaat het over? Enzovoorts. He? Ja. En soms verstaan we mensen niet, bepaalde woorden niet, maar we weten waar ze het over hebben en volgen het verhaal toch. Als ik een Engels boek lees, dan neem ik nooit een woordenboek erbij. Loop ik het risico dat ik het soms niet begrijp, maar ik ga er altijd vanuit, ja, dat woord begrijp ik niet, maar de algemene gedachte kan ik heel goed volgen, dat is geen probleem. Het is misschien slordig, maar en misschien moest ik er meer aan doen, maar zo werkt het nou eenmaal. Hè? Af en toe vul je gewoon smurf in en dan kom je er ook. Ja, en het woord smurf krijgt dan zijn betekenis uit de context, je kunt het zo invullen.
Aan het einde van het boek weet je precies
wat smurf is. Precies. De wijze smurf. Nou goed, waar waren wij? Jesaja 45. Nou goed, daarnaast, omdat het toch zwak is, haalt men dan eventueel nog Jesaja 54 erbij. Dat doe ik dan ook maar, voor de volledigheid. Jesaja 54, vers 16. Waar staat ook, heb ik de verderver geschapen? Nou, dan gaat hij, hè. Ga ik even naast de lessenaar staan. Er staat, ook heb ik, de heren, de verderver geschapen. En de verderver is toch de duivel? Nou, dat is te bewijzen. Dat de duivel verderver is. Hè? Maar of de verderver ook de duivel is, dat is weer een ander ding. Dat zal uit het verband van een schriftgedeelte moeten blijken. Maar men leest het schriftgedeelte, het is helemaal niet moeilijk. In eerste plaats gaat het over de toekomst van Sion. Staat boven het hoofdstuk, dan weet je dat het gaat over de toekomstige verlossing en heerlijkheid van Israël. In de dagen van de wederkomst van Christus, dat weet je dan al, hè? En er staat dan in vers 13, en al uw kinderen zullen van de Heere geleerd zijn, en de vrede uw kinderen zal groot zijn, gij zult door gerechtigheid bevestigd worden, wees verre van verdrukking, want gij zult niet vrezen, en wees verre van verschrikking, want het zal tot u niet naken. Ziet, zij zullen zich zekerlijk vergaderen, doch niet uit mij. Dat wil zeggen, ik doe dat niet. Wie zich tegen u vergaderen zal, die zal om uwentwil vallen. De Heer belooft vrede aan Israël. Hij zegt, maar dat betekent niet dat er geen vijanden zijn. Die zullen er zijn, maar ik stuur ze niet. Ze komen wel, maar het is niet door mij, het is niet uit mij. maar als ze komen, zullen ze vallen. Zie, zegt de Heer, ik heb de smid geschapen die de kolen in het vuur opblaast en die het instrument, gereedschap, voortbrengt tot zijn werk. En nog een keer hetzelfde, ook, heb ik de verderver geschapen om te vernielen. Dat wil zeggen, er zijn vijanden van Israël, maar, zegt de Heer, die maken gereedschappen, de smid, maakt gereedschappen om, om u te bedreigen, om u te verderven. Maar, zegt de Heer, maak je geen nood, ik heb die lui geschapen. En omdat ik een schepper ben, kan ik ze ook gewoon weer wegdoen. Dat is al. En vandaar, ik heb de verderver geschapen. Dat wil zeggen, niet ik heb de verderver geschapen, maar ik heb die verderver geschapen. Maak je geen nood, maak je geen zorgen, het is mijn schepsel. Ik heb daar volledige controle over en dus ik zal ze laten vallen. Dat is wat er staat. En er staat in vers 17, alle instrument, gemaakt door die smid, dan wel die verderver, alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. En alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren en hun gerechtigheid is uit mij, spreekt de Heer, Heren. Kortom, de Heer zegt, het gaat allemaal over mijn schepping en mijn schepselen, maak je geen zorgen. Zal ik het eens met nieuwtestamentische termen zeggen? Hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Maar dat de Heer iemand als verderver geschapen zou hebben, nee. Maar een verderver is oorspronkelijk waarschijnlijk geen verderver, maar een schepsel gods in elk geval. En meer zou je er niet achter moeten zoeken, want over de duivel specifiek gaat het hier niet. Zie? Nou goed, dan had ik in dit verband nog één tekst die ik moest noemen. Dat is uit Job, heeft men iets bedacht. En ik haal hem aan, niet omdat ik het noodzakelijk vind, maar ik vind hem toch wel mooi, omdat inderdaad de vertaling wat problemen oplevert. Job 26. Nee, oh ja, ik zit weer verkeerd. Job 26, vers... Nou, heb ik het nog niet goed opgeschreven? Vers 13, ja, vers 13, dat is het, ja. Daar staat in vers 12, door zijn kracht klieft hij de zee. Maakt hij scheiding tussen de wateren, mooi hè. En door zijn verstand verslaat hij haar verheffing. En drijft hij de zee naar beneden. Daarmee maakte hij scheiding tussen wateren. En maakte hij eerst de hemel en daarna de aarde daaruit. Gaat over scheppingswerk. Daarna staat er, door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Blijkbaar in de zin van opgehangen. Versiering hang je op immers. En zo wordt de hemel geacht te zijn. Boven aarde en boven de wateren. Door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Door zijn kracht, door zijn verstand, door zijn geest, heet het achter en volgens. En daarna zijn hand. Zijn hand... Daar heb je weer de Davidson lang verwacht. Ja. Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. De langwemelende slang. Hoe kom je erop, op langwemelend? Maar misschien was dat 350 jaar geleden wat makkelijker te verzinnen dan nu. Hè? Bij zulke uitdrukken moet je altijd meteen ja vragen, wat zou daar nou echt staan in het Hebreeuws, hè? Wat voor woord. Zijn hand heeft de langwemelende slang geschapen. Geloof het of niet, maar men heeft erin willen lezen dat Gods hand barensweeën had toen hij de duivel schiep. En de barensweeën worden dan daaruit verklaard dat hij een duivel schiep. Zo van, ja, maar het was de zonde enzovoorts en dus had hij daar barensweeën van. Nou, punt 1, God is één man, dus barensweeën begrijp ik dan sowieso niet. En in tweede, U wel, zuster te komen? Ook niet, nee. En in de tweede plaats, ja, wat hij nou schept of niet, ik weet niet of dat nou de weeën extra beïnvloedt of niet. Er is echter wel degelijk wat aan de hand met dit vers. Want als je het nazoekt, Hebreeuws, dan begin je natuurlijk met langwemelend. Hè? Langwemelend. Nou, langwemelend is bariach in het Hebreeuws. En dat heet, de betekenis daarvan is die van vluchtend. Dan wordt het een vluchtende slang. Of ook verwond. En nog simpeler, dat is het basisbegrip, doorboord. Maar dat is verwond uiteraard. Hè? Ook als het doorboord is met een scherp mes, zal ik maar zeggen, dan nog is verwond. Verwond, doorboord, dan wel vluchtend. Het gaat weg. Het gaat er gewond vandoor. Wij hebben daar niet één Nederlands woord voor. Dus in de concordante vertaling vullen we maar in smurf. Want anders moeten we twee woorden invullen, of drie. En er wordt ook niet wat. Dat gaat met vertalen niet, hè. Ik heb nog nooit trouwens een goed Nederlands woord gehoord voor überhaupt. Hè? Overhoopt. Ja. Hè? Dat is ook Duits, broeder, sowieso. Dus de Duitsers hebben er twee woorden voor en wij geen één. Hè? Ja. Ja. Maar goed. Vertellen we nog een keer. De langwemelende slang. Het langwemelend heeft men ervan gemaakt dat hij lang kronkelt. Want dat is de betekenis van het woord. Hè, lang kronkelt. Maar het is wel degelijk ontleend van het wegvluchten. Maar men kan het dan niet plaatsen. Is de slang dan per definitie vluchtend? Heeft God een langwemelende slang geschapen? Een vluchtende slang? Nee. Maar het is ook niet geschapen. Want het woord geschapen staat er ook niet. Het gaat wel degelijk over een vluchtende slang. Door zijn hand. En daarna staat er het woord geschapen. Maar geschapen is dat woord niet hallel, maar galel. Dat wil zeggen ontwijden, heerlijkheid afnemen, het tegenovergestelde van hallel. En het wordt ook bij gelegenheid vertaald met verwonden. Heb je dat? Ontheiligen, namelijk verwonden. En dat lijkt mij begrippen te zijn die wel over elkaar heen passen. Hij heeft namelijk de vluchtende slang verwond en ontheiligd. Maar dat is geen nieuws, want dat hebben we net gelezen in Jesaja 14 en Ezechiël 28. Hij was een blinkende hallel. Maar het werd galel, hij werd ontwijd. Zie? En hij wordt ook inderdaad, hem wordt heerlijkheid afgenomen. En al dat soort zaken meer. Alleen van dat verwonden heeft men gezegd, ja, het wordt ook vertaald met pijnlijden en ook in de zin van barensweeën. Ja, dat het één keer vertaald wordt met barensweeën, dat komt door het verband waarin het woord dan voorkomt. En dan wil men het niet vertalen met vluchten, want daar is geen sprake van. Ook niet met verwonden, want ja, er vloeit wel bloed, maar dat kun je ook niet vertalen met verwonden. Het blijkt te zijn de barensweeën en al wat daarmee samenhangt. Maar dat is in een bepaalde context. Zie? En dan krijgt het voor de gelegenheid die vertaling mee. Hoe anders? Maar hier is daar geen enkele aanleiding toe. Integendeel, ik vind het belachelijk om het begrip barensweeën te associëren met de hand van God. Zo zonder meer. Heeft met elkaar niks van doen. U kunt zich alleen nog afvragen, maar wat heeft deze zin dan wel van doen met dit schriftgedeelte? Zijn hand heeft de vluchtende slang verwond. Zijn hand heeft de gewond vluchtende, want zo moet je het dan vertalen eigenlijk, hè? Zijn hand heeft de gewond en vluchtende, heb je dat woord twee keer vertaald, slang, verwond. En wat dat ermee te maken heeft, wel, dat lijkt me heel duidelijk. Want Toen God deze wereld inrichtte, daar gaat het over. Hij heeft perk gezet over het vlakke der wateren, rondom afgetekend enzovoort. De pilaren des hemels sidderen en ontzetten zich voor zijn schelden. Door zijn kracht klieft hij de zee en door zijn verstand slaat hij de verheffing van die zee neer, namelijk. En door zijn geest heeft hij de hemelen versierd. Dan ben je toch echt in Genesis terecht, was het de tweede dag, geloof ik wel, hè, van die zeven, waarbij God een begin maakte met deze wereld. Dat wil zeggen met het herstel van die oude schepping. Het was alleen nog maar water. God maakte daar een gat in, drukte de wateren naar alle kanten terug, zodanig dat het midden ervan de hemel ontstond. En ook zodanig dat het droge land, dus een dag later geloof ik, dat het droge land uit die zeeën verrees, omdat de wateren nog verder werden teruggedrongen, namelijk werden verzameld in één plaats. En men associeert dat met schepping. Dat was het niet. Niet zozeer, het was een herstel, maar het was wel degelijk maken dan wel formeren. En zo wordt het beschreven. En daarna staat er niet, en hij schiep de mens, maar hè, als kroon der schepping, maar er staat, nou ja, zijn hand en dan iets met een slang en dan weer een werkwoord. En daar heeft men niet goed raad mee geweten. Men heeft het vertaald met, en zijn hand heeft ook die slang geschapen. Ja, nogal wat meer. Maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat toen God deze wereld inrichtte in de zeven dagen van Genesis 1, bracht hij deze tegenstander een gevoelige klap toe. En toen vervolgens Adam zondigde, wanneer dat was weet ik niet, maar ik denk dat dat heel snel was, nadat hij geschapen was en geformeerd uit de stof der aarde. Toen zei de Heer dat het zaad van de vrouw, het zaad van de slang, de kop zou vermozzelen. Hebben we die nog? En klassiek is de interpretatie van doorboren. Maar die ga ik nou niet uitleggen, maar dat is er één. Het punt is gewoon dat toen God deze wereld inrichtte, was hij begonnen de facto, dus in de praktijk, met zijn heilswerk. Dat wil zeggen met zijn herscheppingswerk, zijn werk tot stand brengen van een nieuwe aarde, waarna deze oude wereld definitief zou kunnen verdwijnen. Daarmee bracht hij fundamenteel de duivel een gevoelige nederlaag toe. En aangezien een en ander in de toekomst ook wat meer persoonlijk op de duivel van toepassing gebracht zal worden, wordt het ook meteen in het zogenaamde proto-evangelie van Genesis 3 aangekondigd. Heb je dat nog? Nou, dat is wat hier staat. God heeft die slang op de vlucht gejaagd. Verdreven. Zie? Nou weet ik wel dat de overwinning pas behaald is officieel in de opstanding van de Heer Jezus Christus, want dat staat er dan natuurlijk zwart op wit in het Nieuwe Testament. Is overheden en macht in het openbaar tentoongesteld en over hen getriomfeerd. Maar het neemt niet weg dat als men in oud-testamentische tijd, dus voor de opstanding van Christus, de Heer zocht, dan kwam de Heer de mens tegemoet, soms zelfs heel letterlijk. En als men wat van de Heere wilde weten, dan zond hij zijn profeten, dan wel zijn engelen eerst en daarna zijn profeten. Dat wil zeggen, God openbaarde zich en drong daarmee de heerschappij van de duivel, de vorst der duisternis, dus terug. Als u begrijpt wat ik nu zeg. En dat is begonnen bij dat God zei, er zij licht. Op de eerste dag. Want die figuur is de vorst der duisternis. Zie? Kortom, hij jaagt de slang op de vlucht, is ermee begonnen toen. En hij zal hem definitief verdoen uiteindelijk op de jongste dag. Alleen die samenhang hebben de vertalers er niet ingezien. Dat verwijt ik er niet, maar ik stel het alleen vast. Maar ze moesten toch wat met het vers. En omdat de voorgaande versen gaan over schepping van dit en schepping van dat, populair gezegd, want het woord staat er zelfs niet, geloof ik. Hè? Maar goed, maar omdat het daarover gaat, heeft men die kwestie van de slang daar ook maar in daarbinnen vertaald. Alsof het allemaal parallele zinnen zijn. Hij schiep dit en dat en dat en oh ja, ook de slang. Maar dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat God ter gelegenheid van de gebeurtenissen van de scheppingsdagen de slang als het ware een gevoelige klap toebracht en hem op de vlucht joeg. That's it. Nou, meer weet ik niet te vertellen over de oorsprong van de duivel, dus ik kan het in ieder geval in de Bijbel niet vinden. Dus dan sluiten wij af met nog enige uitspraken met betrekking tot onze overwinning op de duivel in onze tegenwoordige tijd. Een deel daarvan zijn we reeds tegengekomen. En ik claim geen volledigheid, want het is niet te doen. Maar we hebben al gelezen in 1 Petrus 5 vers 8 en 9 dat wij zouden zijn nuchter en waakzaam. We hebben ook gelezen in dezelfde verse dat wij hem zouden wederstaan. En dat lazen we ook in Jacobus 4 vers 7. En we lazen ook, we zouden ons aan God onderwerpen om te kunnen wederstaan. En dat stond ook in die beide teksten, namelijk 1 Petrus 5 vers 8 en 9 en Jacobus 4 vers 7. We hebben ook gelezen, wij zouden hem geen plaats geven, dat kan dus. En als hij bij ons plaats heeft, dan is dat omdat we die gegeven hebben. Want onze uitgangspositie is dat we verlost zijn van de heerschappij van de duivel. Dat is onze positie. Voor zover dat in de praktijk niet zo is, geven wij hem plaats. Wij zouden hem geen plaats geven. Dat is Efeze 4 vers 27. Dan hadden we Efeze 6 al, waar staat wij zouden die geestelijke wapenrusting dragen. En in de praktijk komt dat gewoon op neer dat wij zouden geloven en aanvaarden dus wat God ons gegeven heeft. Want gedetailleerder kan ik het nou niet bespreken uiteraard, die geestelijke wapenrusting. Daarna hebben wij 2 Korinthe 2 vers 11. Daar staat 2 Korinthe 2. Daar staat vers 10. Dien gij nu iets vergeeft, ik ook. Want zo ik ook iets vergeven heb, dien ik vergeven heb, heb ik het vergeven om uwentwil voor het aangezicht van Christus. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Vergeving wil zeggen genade geven. Ik weet niet welk woord hier gebruikt wordt, maar er zijn twee begrippen vertaald met vergeven. Het een is begenadigen, dus met het woord genade, genade geven, begenadigen. Het andere woord, en dat is wat het meest gebruikt wordt, is gewoon laten. In de zin van negeren. Met rust laten. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Daar staat gewoon, laat ons onze schulden, gelijk ook wij laten onze schuldenaren. Wij laten voor wat het is, doen er niks aan en kwijten de schuld kwijt, om zo te zeggen. Hè? Kwijten de schuld heet dat. Kwijten de schuld kwijt. Schelden de schuld, waarom dat schelden is, weet ik niet. Schelden de schuld kwijt. Wij laten het voor wat het is, wij reageren niet. Dat is wat vergeven is. Het is dus tamelijk synoniem met vergeten. En dan moet je niet later weer die oude koeien uit de sloot halen, zegt Paulus. Als je het vergeven hebt, dan heb je het vergeven. En dat voor het aangezicht van Christus, dus dat is niet voorlopig, dat is voor altijd. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgen. Want die eisen die we aan elkaar stellen, van je bent mij nog wat schuldig, worden beschouwd als satanisch. Wij zouden nederig zijn, wij hebben geen eisen, enzovoorts. Wij leven uit genade, en dat is het dan. Maar het is opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Daarom zouden wij vergeven, elkaar. Opdat de Satan over ons geen voordeel krijgt. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Ik heb ook wel eens gelezen, zijn methoden zijn ons niet onbekend, maar dat zeg ik erbij omdat dat vastzit aan het begrip gedachten. Zijn gedachten wil zeggen de plannen die hij maakt en zijn methode van denken en zijn methode van werken zijn ons niet onbekend. In ieder geval, Als u zegt, maar welke zijn dat dan? Dan moet ik u zeggen, dat kan ik ook zo gauw niet zeggen. Want je moet ze in de Bijbel naspeuren, staat niet expliciet. Maar een van de dingen die de Bijbel doet, of die de Satan doet, sorry. Een van de dingen die de Satan doet, is ons bezighouden met in het algemeen aards dingen. En vooral dat we ons zouden bezighouden met onze eigen rechten. Met wie wij zijn en dat wij rechten hebben. Dat we iemand zijn, weet u wel. En dat ze ons niet maar zo van alles kunnen aandoen en zo. Weet u wel. Anderen zijn ons dan van alles schuldig. Maar in werkelijkheid is dat een satanisch idee. Dat is die hoogmoed. Dat men zichzelf tot norm verheft en andermans gedrag afmeet aan de eigen ideeën. En dat met een verrekte donkere bril op, hoor trouwens. Maar goed, of gekleurde bril of wat het maar is. Maar zo werkt het wel vaak. Men stelt zichzelf centraal. Zie? En meet al het andere daaraan af en oordeelt al het andere dus. Dat is wat de Satan doet. Die zet zich centraal. En zet zich overal boven. Stelt zichzelf tot norm. En maakt iedereen aan zich ondergeschikt. Hij is de meetlat waarmee hij zelf alles meet. Hij meet alles met zichzelf, heet dat. Mensen doen dat ook. Wij zouden dat niet doen. Integendeel, daarom wij zouden nederig zijn. Satan is hoogmoedig. Daarin zouden we hem niet volgen. Zie? Ik weet niet hoe ik dat zo gauw moet zeggen, maar ik zal het proberen. Ik heb gemerkt dat heel wat prediking eigenlijk inhoudt tegenwoordig. Hè? Dat heel wat prediking tegenwoordig, ik bedoel ook in evangelische kringen. Evangelisch bedoel ik evangelisch in de klassieke betekenis van de term. Hè? Men houdt vast aan het woord van God, dat is evangelisch. Hè? Nou goed, dat heel wat prediking tegenwoordig natuurlijk op de mens gericht is in plaats van op de Heer. Dat laat zich raden, want het evangelie wordt aan de mens gepredikt. En dus krijgt de mens, de zondaar, het idee dat God belang bij hem heeft. En dat hij wat voorstelt. En heel wat modernere prediking is ongeveer van die aard. Er staat toch, al zo lief heeft God de wereld gehad. Heb ik dat gehoord? De Heer heeft ons lief. Dan moet er toch wel iets goeds in ons wezen. He? Of de Heer wil dat alle mensen zalig worden. Dan moet er toch wel wat goeds in al die mensen zijn. Er moet toch een aanleiding zijn waardoor hij ons lief heeft. Met andere woorden, daar moeten wij het naar gemaakt hebben dat hij ons lief heeft. Daar komt het op neer. Wij zijn heel wat voor de Heer. He? En dat is dan wel aardig voor het opkrikken van het gevoel van eigenwaarde van de mens. Maar dat is niet het evangelie. Integendeel, het is tegenovergestelde. Ik denk dat zo'n prediking, zo'n filosofie in werkelijkheid duivels is. Omdat hij de mens centraal stelt. Dat is ook, die leer van alverzoening is dat ook, want die gaat ervan uit dat God maar één ding wil, één ding maar, en ook maar één ding doet, namelijk zondaren redden. Dat is zijn vak, zal ik maar zeggen. Hij is God, dus hij redt zondaren. En dat zou dan alles zijn wat hij doet. Dat is natuurlijk niet zo. En men leidt het dan weer uit af dat als dus mensen toch verloren gaan, dan bereikt God dus niet zijn doel en heeft God gefaald. En dat is voldoende om te concluderen dat als God wil dat alle mensen behouden worden en God is almachtig, dan gebeurt dat dus ook. Maar het is een erg noodlottig misverstand, want God wil nog wel wat anders, wat meer dan dat alle mensen zalig worden. Bovendien, ook als hij wil dat alle mensen zalig worden, is dat nog niet het doel van zijn werk. Men zou middel en doel niet met elkaar verwarren. Het doel van Gods werk is de rechtvaardiging Gods. Het herstel van Gods eer. Het herstel van Gods heerlijkheid. God namelijk die gelasterd wordt, om zo te zeggen, die van zijn eer beroofd is. In ieder geval sinds de zondeval, maar zeker ook in wat daarna gebeurde in deze tegenwoordige wereld. Waarin nog steeds, overigens, tot vandaag de Satan heerst. En één van de middelen waar langs die heerlijkheid Gods hersteld wordt, is redding van zondaren, maar niet noodzakelijk alle. Maar of alle gered worden of maar een deel, hangt van de mens zelf af. Zie? Maar God heeft nogal meer te doen en ook te bewijzen. God wil zijn genade bewijzen, zegt mijn Bijbel. Ja, er staat ook, God wil zijn toorn bewijzen. Dus als hij erbij heeft die goddeloos zijn, dan gebruikt hij ze ook voor zijn doel en brengt er zijn toorn over. Dat is voor degenen die zeggen dat God toch de onrechtvaardige moet oordelen. Nou, dat zal hij doen. Voor zover hij dat niet doet al, maar hij zal het in elk geval doen. Dat is tot eer van God. Als God degene is die recht spreekt en rechtvaardig is, wordt hij geacht een rechtvaardig oordeel te brengen over de zonde van de mens. Dat zal hij doen en men zal hem erom roemen. Bovendien doen wij dat ook. Wij roemen hem daar ook om. Want God heeft een rechtvaardig oordeel gebracht over uw en mijn zonde, die gedragen werden door onze plaatsvervanger, door de Heer Jezus Christus. En we roemen hem erom, omdat hij het gedaan heeft. Toch? Het is tot eer van hem. En als ik Romeinen 3 bespreek, zeg ik altijd, ja, er staat wel ergens boven een van die pericopen de onrechtvaardigheid van de mens, maar het is een misverstand. Waar het over gaat, is de rechtvaardigheid Gods. En de vraag waarom heeft God Christus voorgesteld tot de verzoening, is niet dat is vanwege onze zonde, maar er staat dat is om de rechtvaardigheid Gods. Staat erbij. Daar gaat het om. En daar faalt God niet in, dat is het werk dat hij doet. En de redding van zondaren is een onderdeel daarvan. Zie? En of je gered wil worden of niet, dat is aan u. En Paulus zegt, wij zijn een goede reuk van Christus. In degene die behouden worden en in degene die verloren gaan. Want God gebruikt ze allebei tot zijn doel. En bij welke categorie u wilt horen, is uw eigen keus. Zo werkt dat nou eenmaal. En zo is het ons ook geopenbaard.
In Efeze 5 worden we wel aangesproken als geliefde kinderen.
Ja, maar dat gaat dan zelfs al over wedergeboren mensen. Hè? En verder krijg je natuurlijk de bekende uitspraken. Zijn klassieke evangelische uitspraken. God heeft de zondaar lief, maar God haat de zonde. Enzovoorts. Maar het feit dat God ons lief heeft, komt voort uit de aard van zijn wezen. Dat ligt niet aan ons hoor, dat hij ons lief heeft. Dat ligt aan hem. God die rijk is aan barmhartigheid enzovoorts. Hè. En de korte uitspraak, God is liefde enzovoorts. Dat is nog heel wat anders dan God heeft ons lief. Want aan de mens deugt niks, dat is wat mijn Bijbel zegt. Dan kun je wel wat verbeelden dat de Heer naar je heeft omgezien en naar zondaren omziet, maar er is geen enkele reden om je op te beroemen. Dat zegt mijn Bijbel ook, want mijn Bijbel zegt er is niets goeds in ons. Voor zover wij van God wat ontvangen, komt het voort uit de rijkdom zijner genade waarmee hij overvloedig over ons geweest is enzovoorts. Maar Gods doel is niet de redding van zondaren. Gods wil is onder andere de redding van zondaren. Maar God wil nog wel wat meer dan dat. Goed. Maar de gedachten van de duivel zijn ons niet onbekend, zei Paulus. Hij had er ervaring mee. Wat de duivel namelijk doet, is de mens op zichzelf richten en op zijn door hem zelf veroorzaakte problemen. En dat geldt voor de mens in het algemeen. En dat geldt zelfs voor christenen onder elkaar die zo nodig hun eigen gemeente moeten bouwen. Dan zijn ze net zo goed met zichzelf bezig en hun eigen werk. En dat zouden ze niet doen, maar de duivel wil dat wel. Helemaal goed. Zolang je maar niet leeft uit wat God geeft. Uit de rijkdom van zijn genade. Want als we leven uit wat hij doet, wordt daardoor hij verheerlijkt. En dat is het doel van al zijn werk. Al het werk Gods is per definitie tot heerlijkheid Gods. En dat is dus het doel. En uit hem, door hem en tot hem. Niet tot ons. Tot hem zijn alle dingen. En wij zouden ook tot hem zijn. En zo is het ook, daarvoor worden wij gebruikt. De duivel leidt ons daarvan af, zaait verwarring en houdt ons bezig met dingen die vlakbij zijn. En met de waan, dat heet niet voor niks zo, waan. Gekte is een ander woord ervoor. De waan van de dag. waarbij we de dingen die nu passeren zien door een enorm vergrootglas opblazen. Dat doen de journalisten voor ons, hè, Bos. Maar je blazen het op, hè. Grote artikelen, het gaat over niks, maar het doet er niet toe. Zijn we aan gewend geraakt bovendien. Maar elke dag de krant, en ik lees hem ook elke dag, en ik ben elke dag weer vergeten wat er in de krant van gisteren stond. Eerlijk waar, dat is de waan van de dag. Als je het weet, scheelt het al een heel stuk, hè. Je wil bijblijven, maar wat maakt het uit? En dan ga je 2 weken op vakantie, dan heb je geen krant, geen radio, geen televisie. Wat heb je gemist?
Niks.
Alleen de rouwadvertenties heb je gemist. Je weet niet wie er terwijl je weg was overleden is, maar dat is dan ook alles, hè. Want wie er geboren is, dat kom je vanzelf wel achter. Nou goed, zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Hij is degene die verwarring zaait. Wat je zou doen, is daaruit weggaan. Verwarring hoort thuis uit Babel en tot de gelovigen wordt gezegd dat ze uit Babel uit zouden gaan. Uit die verwarring, het enige wat ons overblijft, is ons te vervoegen bij de Heer en zijn woord. En daar is geen verwarring. Integendeel, behalve de duivel, die maakt er verwarring van. Maar de Bijbel zelf, daar is niks verward aan. Verder zouden wij, even kijken, wij zouden dus niet onwetend zijn over zijn ideeën. Verder lees ik u achter en volgens. Wij zouden overwinnen door het woord. 1 Johannes 2, vers 14. Ook geïllustreerd, maar dat hadden we al in Matthäus 4, waar de Heer zei, er staat geschreven. Enzovoort. 1 Johannes 2, vers 14. Het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. We houden vast aan het woord Gods, dat is de overwinning. Overwinning in het algemeen is in Christus trouwens. In Christus, dus Efeze 1, vers 19, waar staat dat die uitnemende grootheid van Gods kracht, die werkte in Christus toen hij hem uit de dood heeft opgewekt, die werkt ook in ons, met als gevolg dat wij met Christus gezet zijn in de hemel, boven al die overheden en machten. Wij zijn overwinnaars. Dan sla ik er nou een over. Even kijken, 2 Korinthe 2 vers 15. Was ik te snel weg? Nee, die heb ik al genoemd. Dus die laat ik maar voor wat het is. Er staat ook in 1 Johannes 2 dat wij overwinning hebben door geloof, dan wel door wedergeboorte. Maar geloof is uiteraard weer gewoon geloof in het woord. 1 Johannes 2, vers 29, waar staat, geloof dat ik nou echt verkeerd ben. 1 Johannes 2, vers 29, nee. Nee, die bedoel ik niet.
5.
Ja, 1 Johannes 5 moet ik ook nog naartoe. Maar ga gewoon verder, doet er niet toe. 3 vers 9 had ik genoteerd. Ja, dat gaat over overwinning op de zonde. Ik kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Maar ik bedoel specifiek hoofdstuk 5, waar staat in vers 4. Men zou de versen 1 tot en met 3 ook lezen trouwens, maar in vers 4. Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En daarmee de overste deze wereld uiteraard. En daarna, en dit is de overwinning die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Als je dat netjes onder elkaar zet, dan krijg je dat we door geloof zijn wedergeboren. Want wat staat er dan? Al wat uit God geboren is, overwint de wereld en de overwinning is ons geloof. Want uit geloof zijn wij wedergeboren en hebben wij een positie ontvangen als eerstelingen van een nieuwe schepping waarin en waarover de Satan geen enkele macht meer heeft. En in de praktijk leven en staan wij in die overwinning door vast te houden aan dat woord, door leven uit geloof namelijk. En daarna ook vers 18. Wij weten dat een ieder die uit God geboren is niet zondigt, maar die uit God geboren is bewaart zichzelf daardoor en de boze vat hem niet. Dat is dus overwinning op de boze. Verder hebben we een heel gedeelte dat daarover spreekt in Romeinen 8, vers 1 tot en met 13. Waar staat dat wij zouden leven uit de geest Gods die in ons woont. Dus overwinning door de geest. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet en kan dat ook niet enzovoorts. En dus zouden wij geestelijke dingen bedenken, staat daar. En daarin overwinning hebben, daarover spreekt dan uiteindelijk definitief het laatste deel van Romeinen hoofdstuk 8. Wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog overheden, nog machten, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Die lijkt me sterk genoeg. Met andere woorden, het mogen dan in strijd zijn, maar de uitkomst van die strijd is bepaald niet twijfelachtig. Integendeel. Hetzelfde wat in Romeinen 8 uiteengezet wordt, vinden we ook in Galaten 5, vanaf vers 15. Onder de kop overwinning door de Heilige Geest dus, net als Romeinen 8. Galaten 5 vanaf vers 15 en dan hoofdstuk uit. En dan specifiek vers 16, wandel door de geest en volbreng de begeerlijkheden des vleeses niet daardoor. Want als men door de geest wandelt, zal men de begeerlijkheden des vleeses niet volbrengen. En dus vers 25, indien wij door de geest levend geworden zijn, leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. En de mooiste persoonlijk vind ik, en dat is dan helemaal tot slot, Openbaring 12, vers 11 speciaal, waarin er sprake is van de nederwerping van Satan en zijn personeel, samenvallend logischerwijze, oorzakelijk moet ik zeggen, met de opname dan wel de verhoging van de gemeente. Het ging over die strijd van Michael en zijn engelen, waarvan ik zei, dat is Christus en de gemeente. Daarvan staat dan ook inderdaad, vers 11, zij, maar het zijn Michael en zijn engelen, volgens de voorgaande verzen die we al gelezen hebben, zij hebben hem, de draak, de oude slang, de satanas, de duivel, zij hebben hem overwonnen door het leven, door het bloed des lams, en door het woord hunner getuigenis. En zo heeft men dus de overwinning op de draak en zijn personeel. Door het bloed des lams, door het leven van Christus dus. Maar blijft beeldspraak. De beeldspraak van de draak tegenover het lam. En het lam heeft overwonnen. Een hoofdthema in Openbaring uiteraard. Hè? Er mag er wel zo'n draak verschijnen, maar het lam is sterker, groter en hoger, en daardoor heeft men overwinning. En daarna, zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, want wie zijn leven lief heeft, zal hetzelfde verliezen, maar wie zijn leven, zijn oude leven, haat, dat wil zeggen ten achter stelt, zal hetzelfde bewaren, tot in het eeuwige leven. In het Johannes Evangelie staat dat. Dat wil zeggen, wij zouden ons aards en bestaan leren relativeren. Het heet ook trouwens negeren, dan wel afleggen, uitdoen. En leven door de geest, door het bloed des lams. En dan staat er, de boze vat ons niet, enzovoorts. En zo is het maar net, want wij praten dan wel over een machtige vijand die men niet zou onderschatten. Maar anderzijds, wij hebben een Heer en Heiland die men helemaal niet zou onderschatten. En daar gaat het maar om, hè. Ik voel er niet voor om mensen te waarschuwen voor de duivel. Ik voel er ook niet voor om uit te leggen hoe dan die gedachten van de duivel zijn en hoe hij zo al werkt. Soms vertel ik het een beetje als ik denk dat het misschien nuttig is, maar het heeft niet zoveel zin. We hoeven ook niet te weten hoe het niet is en hoe de wereld in elkaar steekt en hoe de wereld denkt. Wij moeten weten wie Christus is, hoe hij denkt, wat zijn plan is, en dat is genoeg. Je hoeft niet de leugen te kennen, je moet de waarheid kennen. En dus de waarheid eventueel over de duivel, maar meer nog de waarheid over de Heer Jezus Christus, die als zaad de vrouw, het zaad van de slang, dat wil zeggen de nakomeling, om zo te zeggen, van die slang uit de hof, de kop vermazzeld heeft. En voor zover hij nu nog rondgaat, we komen hem straks tegen. Als wij omhoog gaan, komt hij langs naar beneden. Dus goed uitkijken, hè. Ja, komt hij voorbij. Ja, komt hij voorbij. En hij, de Heere zal hem verdoen door de adem zijns monds. Dat wil zeggen door zijn woord. En dat is precies hoe wij ook de overwinning op hem hebben. Hij beheerst de wereld door hen door de wereld onwetend te houden, de waarheid weg te houden, te vervangen door de leugen, dan wel een heleboel leugens. Dan heb je verwarring. Maar wij hebben van de Heer het woord Gods ontvangen en de geest die ons daarin zou leiden. En dat is in essentie nu onze verlossing van de macht van de boze. Wij zullen hem daarvoor danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor de rijkdom die we in u gevonden hebben. We danken u dat u ons verlost uit de tegenwoordige, nog steeds boze wereld. Maar dat u ons plaatst in het licht, opdat we in dat licht zouden wandelen. We danken u dat u uw licht en waarheid hebt nedergezonden, zodat wij daarvan kennis zouden nemen, maar beter nog, zodat dat licht zou schijnen in onze harten. Wij danken u voor dit profetisch woord dat zeer vast is. En dat ons verlicht met het licht van de heerlijkheid van Christus en ons zelfs naar datzelfde beeld in gedaante verandert. We danken u dat wij de waarheid mogen leren verstaan en daardoor onttrokken worden aan de macht van de leugenaar van de beginnen. Wij danken u dat u ons eeuwig leven geschonken hebt en ons daarmee verlost hebt van degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. We zeggen u dank dat u ons verlost hebt van de heerschappij, van de wet die ons bepaalt bij onszelf en uiteindelijk bij ons eigen onvermogen. Maar we danken u dat we mogen leven uit de kracht waarmee u Christus uit de dood hebt opgewekt. De werking der sterkte uw kracht ook in ons is en ons een plaats geeft aan uw rechterhand als eerstgeborenen in de hemel. Wij danken u dan dat we ook vandaag hier mochten zijn. Mochten stilstaan bij de overwinning die op deze niettemin machtige vijand behaald is. En mogen uitzien naar die dagen wanneer werkelijk orde op zaken gesteld zal worden. En de oude schepping uiteindelijk zal plaatsmaken voor nieuwe hemelen en nieuwe aarde. Waarin gerechtigheid zal wonen en waarin uw naam verheerlijkt zal worden. En waarin overal dat licht van uw heerlijkheid zal schijnen. En onderweg daarnaartoe bevelen we ons bij u aan. En bij de woorden uw genade, bij de kracht van uw geest, opdat uw tegenwoordige werk aan ons voltooid mag worden. Amen.